Pasen. Ieder jaar komt het terug. En er is al heel veel over gezegd vanmorgen. Maar we hebben misschien al heel veel paasdiensten, paaspreken, Goede Vrijdagpreken meegemaakt. Wat is Pasen? En we hebben zojuist gezongen: Heer, uw bloed dat reinigt mij. Dat is eigenlijk een hele rare zin. Als ik onder het bloed zit, dan ga ik onder de douche, dan was ik het af om schoon te worden. We hebben als christenen soms een heel eigen taalgebruik, een heel eigen jargon. En daarom is het voor mensen die niet daarin thuis zijn, wel eens lastig om ons te begrijpen. Wat bedoelen we nu precies? Bloed. Bloed is ook verbonden met het leven. En daarmee ook met de dood. En het doet mij denken aan al die offers die gebracht werden in de tempel. In Exodus en Leviticus wordt heel veel over de offers beschreven. Maar ook wat er met het bloed van dat offer moest gebeuren. Ja, en wij offeren eigenlijk niet meer. En waarom doen we dat eigenlijk niet meer? Heeft iemand idee? Wat zei je? Jezus heeft zichzelf voor eens en altijd geofferd. Ja, als dat voor eens en altijd is, dan is Jezus het laatste offer. Jezus het laatste offer. En daarom er is geen groter, geen beter offer denkbaar. Maar als dat het laatste offer is, dan is er ook een eerste offer. Kortom, genoeg om over na te denken vanmorgen. En ik maak het zelfs nog wat breder. Ik heb deze preek een tweede titel meegegeven: Ode aan de vrouw. Ik zie de ene helft van de zaal wat bedenkelijk kijken, de andere helft kijkt wat vrolijker. We gaan het zien. Offer. We plaatsen het eigenlijk in het Oude Testament, een heel klein stukje in het Nieuwe Testament, hè, totdat de Heer Jezus aan het kruis is gegaan. Zoals gezegd, het offer van Jezus is het laatste offer. En het eerste offer, dat werd gebracht door Kaïn en Abel. Die waren de eerste die offerden. En in Leviticus en Numeri lezen we hoe en waarom dat er offers werden gebracht. Eerst werd er geofferd in het Oude Testament op bepaalde plaatsen. Abraham bracht een offer op een plek die gewezen werd. Maar later, in Deuteronomium kun je dat teruglezen, werd er geofferd in de tabernakel en weer daarna in de tempel. En God zegt, dat is de plek om te offeren. Er waren ook verschillende soorten offers. Een brandoffer, een graanoffer, gelofteoffer, reukoffer, een reinigings- of een hersteloffer, een vredeoffer, een beweegoffer. Ik zal er ongetwijfeld nog wat vergeten zijn. Je bracht dus je offer in de tempel. En dat offer werd gebracht door de priester. En een offer, dat is een gebaar naar God. Een genoegdoening voor gedane zonde. Of een uiting van dankbaarheid. Of een herstel van onreinheid. Dan werd er een offer gebracht. Ik wil eerst even kijken naar het brandoffer. Want een brandoffer werd over het algemeen gebracht als boete. Een betaling, een genoegdoening voor je zonde. En dat offer, dat brengen van dat brandoffer, dat maakte dat je weer in het reine kwam met God. Je offerde een dier. Maar voordat het dier werd geofferd, legde jij je hand op dat dier. En daarmee zei je, in mijn naam wordt dat dier geofferd. In mijn plaats wordt dat dier geofferd. Je verbond je dus persoonlijk met dat dier. Met dat offer. En dat mocht niet zomaar een dier zijn. Het moest een gaaf, gezond dier zijn. Die uitdrukking gebruiken we nog steeds. Dat is gaaf. Dat is helemaal oké. Dat is goed. Zo'n offer kostte je dus iets. Je gaf het beste van dat wat je van God had ontvangen. Van je vee of je gewas. Het kostte je iets. Maar het deed je beseffen dat je zondig was. En dat je het offer van God had ontvangen en het eigenlijk ook weer teruggaf. Daar is dat ook een stukje afhankelijkheid. Dat wat je van God hebt ontvangen. Wij doen dat niet zo meer, maar vanuit de traditionele kerk hadden we 1 keer per jaar bid en dankdag voor gewas en arbeid. En toch vind ik dat nog steeds een heel mooi begrip, waarin je erkent dat je afhankelijk bent van dat wat God geeft. En er was nog iets, ik heb het al genoemd. Als dat offer was gebracht, dan werd je besprenkeld met het bloed of het as van dat dier. Dan was je gereinigd. Jij legt dus het hand op het dier en daarna word je besprenkeld met de as of het bloed van het dier. Een verbinding van twee zijden. Jij je hand en het bloed van het dier op jou. Er moet dus iets staan tegenover onze zonde. Er is sprake van een genoegdoening naar God toe. Wij hebben geen sjoemelgod die zegt van nou joh, voor deze keer zie ik het wel door de vingers. God is een rechtvaardig, eerlijk God, rechtvaardig. Je moest dus in dat Oude Testament je hele leven blijven offeren. Je zondigde je hele leven, ja, dus je offerde ook je hele leven. Zo ging dat. En je offerde volgens het gebruik en het voorschrift. Pasen is dus een moment waarop dat offeren is gestopt, niet meer nodig was. God heeft zijn zoon Jezus geofferd. Zoals Abraham Isaac op het altaar legde, zo zond God zijn zoon naar deze aarde. Om ons voor te leven, te laten zien wie God was. Wij kennen God door Jezus. Hij heeft gezegd, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Johannes 14. En om te sterven. Voor leven en sterven. En Jezus, het werd al gezegd, was het meest gave offer. Jezus was zonder zonde. En deze overgang wordt mooi beschreven in Hebreeën 9, vers 11. Tot en met 14. En die wil ik met jullie. Er staat een PowerPoint op het blad. Dat had je nog niet gezien. Dan komt die ongetwijfeld. Hebreeën 9, vers 11 tot en met 14. Dat wil ik lezen met jullie. Maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen gemaakt is. Dat is, die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigde gesprenkeld en heilig tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken. De Nieuwe Bijbelvertaling zegt daar, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden. Dat is Pasen. En hierdoor zijn wij verzoend met God en mogen we God onder ogen komen. Kunnen we een relatie opbouwen met God. Onze Vader, mogen we dan ook zeggen. Gereinigd door het bloed van Jezus. Maar het vraagt wel een bewuste keuze. Dat is ook weer die afhankelijkheid. Onder het oude verbond offerde men een gaaf offer van God ontvangen. En nu offert God een gaaf offer, zijn zoon. Dat is pas gaaf. We kunnen zelf niets bijdragen. We kunnen het niet zelf. En dat ook bijzonder is, ging je eerst met dat offerdier naar de priester. Je legde je hand op de kop van het beest. En werd daarna, na het brengen van het offer, gereinigd, besprenkeld door het bloed. God werkt weer andersom. Je kan het zien, God werkt vaak andersom. Hij brengt het offer. En dan mogen wij onze hand leggen op dat offer. Waardoor we besprenkeld worden met zijn bloed. Dat lied wat we gezongen hebben, ik denk dat ik dat nooit meer zing zoals voorheen. Omdat die verandering die nu van God uitgaat, me eigenlijk best raakt. Daar waar in het Oude Testament we zelf op pad moesten met dat offer, heeft ook God hierin voorzien. En daarom vind ik dat eerste offer zo mooi, van Kain en Abel. Dat is op zich heel bijzonder dat zij offerden. Je leest nergens dat dat ingesteld is. Er staat ineens van, ze gingen offeren. En wellicht ken je dat beeld van het offeren van plaatjes van school. Je ziet aan de ene kant de rook omhoog gaan, dat wordt ontvangen door God. En van de andere zie je de rook naar beneden buigen, neergaan naar de grond. Wat was het verschil? Dat was de intentie waarmee werd geofferd. We zeggen dat weer vanuit ons evangelisch jargon. De een deed het met zijn hart en de ander niet. De een deed het met overtuiging en de ander deed het voor de vorm. We lezen daarvan in Hebreeën 11. Het gedeelte wat we kennen als de geloofsgetuigen. Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kain. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. Dit heeft God met oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. Dat offer heeft waarde, nog steeds. En dan gebeurt er, nadat dat offer is gebracht, van hen beiden gebeurt er iets bijzonders. Direct komt er scheiding tussen leven en dood. We zien dit gebeuren. Dat is de eerste dood op aarde. Kain slaat Abel dood. Geen ongeluk. Bewust een vooropgezet plan. Kom, laten we het veld ingaan. En daar gebeurt het. Dood. En dat is dat laatste zinnetje wat ik extra eraan had toegevoegd. Ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden. Je geweten. Daar spreekt God Kain ook op aan. Hij had zijn broer doodgeslagen. Was zijn hart, de gesteldheid van Kain, daarna veranderd? Was hij geschrokken van wat hij had gedaan? Nee, als God hem aanspreekt, dan ontwijkt hij eigenlijk de vraag. En hij zegt, ja, moet ik voor mijn broer zorgen? En hij was gewaarschuwd, hè? Want hij keek donker. En toen zei de Heer tegen hem, van je kijkt donker, wat is er aan de hand? Pas op dat de boosheid jou niet in je greep krijgt. Maar jij bent sterker dan hij. Hij was gewaarschuwd. En nu zegt God, hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. Daarom vervloekt ben jij. Ga weg van deze plek waar de aarde haar mond heeft opengesperd om het bloed van je broer te ontvangen. Het bloed dat jij vergoten hebt. En dan wordt Kain vogelvrij verklaard. Door God. En wat zegt Kain dan? Heeft hij dan spijt? Nee, nog steeds niet. Hij zegt, God, dat kun je niet maken. Ze zullen me doden. Ik ben vogelvrij. En dan komt weer die bijzondere kant van God. Kain ontvangt een teken van God. Opdat niemand die hem tegenkwam, hem zou doodslaan. Zo gaat God om met moordenaars. Het was de eerste moord. Je zou misschien zelf zeggen, uitroeien met wortel in tak. Misschien wordt het daarna weer beter. God niet. God denkt anders dan wij. Kaïn wordt door God gered van de dood, ondanks dat hij zelf een moordenaar was. Maar goed, dan het bloed, want daar zijn we mee begonnen. Het bloed is leven. En zonder bloed kunnen we niet. Het bloed verwarmt of koelt ons lichaam. Het transporteert zuurstof, hormonen, voedsel, afvalstoffen. Het is ons afweersysteem. Het laat een wondje dichtgaan. Bloed is een samenvatting van allerlei verschillende stoffen die allemaal een eigen functie hebben in ons lichaam. Onmisbaar voor ons leven. Maar ook verkeerde stoffen, bacteriën en virussen die ons ziek maken. Het zit in het bloed. Daarom wordt ook heel vaak, als je ziek bent, je bloed onderzocht. Want dat vertelt iets over jouw lichaam, over je gezondheid. Er zit ook je bloedgroep in, ook een stukje van jezelf. Bloed vertelt wie je bent. Bloed kan ook ziektes overdragen. En ik denk dat dat ook de reden is waarom de Heer zegt, eet geen bloed. Dat is zonde. We lezen dat al in Samuel 14, waarin de strijdkrachten vlees, dieren aten die niet uitgebloed waren. Dat was een zonde. En Paulus schrijft het ook in het Nieuwe Testament. Wim heeft daar een tijdje terug over gesproken, die vier punten. Geen bloed eten. Dit is volgens mij ook een van de redenen waarom het dier gaaf en niet ziek mocht zijn. We denken dat God het beste moet krijgen, dat is ook zo. Maar er kwam ook weer iets op je terug. Je werd besprenkeld met dat bloed. En als het bloed uit de aarde schreeuwt, dan is dat niet meer in het lichaam. Abel was dood, het offerdier was dood. Ook het bloed van Jezus heeft gevloeid op aarde. We lezen dat in Johannes 19, vers 34. Maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit. Er zijn verklaringen die zeggen dat dat het moment was waarop Jezus stierf. Dat blijkt niet uit de tekst als je dat leest. Dat zeg ik er ook duidelijk bij. Maar er zijn vertalers die zeggen dat er een stukje is weggelaten of weggevallen, waardoor dit het moment is waarop Jezus stierf. Jezus werd geslacht. Het bloed dat reinigt. En dat brengt mij ook bij de ode aan de vrouw. De vrouw heeft namelijk iets wat wij mannen niet hebben. Iets moois en iets heel bijzonder. Hoe heeft God de vrouw gemaakt? De vrouw heeft een baarmoeder. En hoe gek ook, daar moest ik aan denken. In de periode dat een vrouw kinderen kan krijgen, wordt ze normaal gesproken eens in de 4 weken ongesteld. En ik zeg normaal gesproken, want we weten dat dit een kwetsbaar orgaan is. En dat is niet voor iedereen weggelegd. Helaas. Maar in een gezonde situatie, dan gebeurt dat. En wij mannen, wij doen er soms wat lacherig over. Maar ik denk dat dit een kostbare verbinding is met Pasen. De baarmoeder wordt dan helemaal doorbloed en gereinigd. De baarmoeder wordt klaargemaakt voor nieuw leven. Er groeit een eitje dat bevrucht kan worden en nieuw leven geeft. Het geven van God en ons antwoord daarop. Het geven van de vrouw en het antwoord daarop van de man. Daar komt nieuw leven uit. Eigenlijk is dat Pasen. Het bloed van Jezus heeft gevloeid. Er is een nieuwe periode aangebroken. Wij worden gereinigd door zijn bloed en ontvangen nieuw leven. Nieuw leven door het bloed van Jezus. En eigenlijk was die vraag van Nicodemus nog niet eens zo heel raar. Hoe kan een mens geboren worden? Het ging over de wedergeboorte, opnieuw geboren worden als hij oud is. Hij kan toch niet voor de 2e keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Maar hij haalt wel door, daar ligt het begin van nieuw leven. Dus vrouwen, als jullie weer in je maandelijkse periode zitten, dan moet je niet denken, getsie, dan denk je, het is Pasen. Ja. En wij mannen, wij mogen er ook best wel wat gevoeliger mee omgaan, denk ik. Wij steken daar nog wel eens te gek mee. Maar het is een kostbaarheid die God aan de vrouw gegeven heeft. En nodig voor nieuw leven. Wij hebben ook de keuze hoe we met dit offer van Jezus omgaan. Aanvaarden we het, zoals het offer van Abel, of wijzen we het af, zoals het offer van Kaïn werd afgewezen. Maar Kaïn moest vrezen voor zijn leven. Heer, uw bloed dat reinigt mij. En eigenlijk is dat in het avondmaal heel erg beeldend. Brood en wijn. Bloed en het lichaam. Het is gescheiden van elkaar. Jezus was dood. In het Oude Testament werd je door de priester besprengeld met het bloed of het as van het dier. Met het leven of het lichaam van het dier. Brood en wijn. Apart, gescheiden van elkaar. In ons, letterlijk, komt het weer samen en geeft het nieuw leven. We zeggen vaak leven en dood. Maar Pasen is net andersom. Het gaat over dood en leven. Het volmaakte offer is gebracht. En als jij je hand op het offer van Jezus legt, als je het offer van Jezus hebt aanvaard, als geofferd in jouw plaats, zoals het dier bij het brandoffer, en het bloed van Jezus ontvangt, dan ben je vrij van zonde. Niet meer vogelvrij, zoals Kaïn. Niet meer in de greep van deze wereld. Maar je ontvangt het merkteken van God. Zoals Kaïn, de moordenaar. Je wordt niet gedood, je bent niet doodverklaard. Maar je mag eeuwig leven. En dat is Pasen. En ik wens jullie een hele gezegende Pasen toe. Amen. Ik wil vragen of de muziekmensen naar voren willen komen. En 213 zingen als: Eer aan God, u zij de glorie.